En wat heerlijk dat we samen op weg zijn naar dat wat Jesaja al ziet, aan Johannes geopenbaard is en waar wij steeds meer deel aan mogen krijgen. Geweldig. Heerlijk om dat ook samen met elkaar te gaan, die weg. Ik wil jullie heel, heel hartelijk danken voor het grote aantal kaarten wat we van jullie hebben gekregen. Hartverwarmend. Vrijwel van iedereen is er een kaart bij ons aangekomen. En allemaal vanuit diezelfde gedachte. Wij kijken omhoog. We slaan onze ogen op naar de bergen. Van hem komt onze hulp. Vanuit Sion zal God voorzien. En zo gaan we verder. Toen ik hier de vorige keer stond, wisten we nog van niks. Moest het allemaal nog gebeuren. En nu is alweer een operatie achter de rug. En Christa herstelt daar heel goed van. Wonderbaarlijk hoe ze daar doorheen gedragen is. Het grootste punt is natuurlijk, wat gaat er nog gebeuren? Wat is de uitslag? Die krijgen we dinsdag. En daar kijken we ook met hoop en verwachting naar uit. Heer, u zorgt, u draagt, u bent bij ons. In welke situatie we ook terechtkomen. U leidt ons door alle dingen heen. Geweldig dat we dat ook zo samen met elkaar mogen ervaren. Nogmaals, heel hartelijk dank en de hartelijke groeten ook van Christa. Je merkt dat je met elkaar verbonden bent. En ja, of je nou in Breda of in Alphen mensen ontmoet, het is één geheel. Het is één lichaam door één geest met het hoofd verbonden. En ik vind dat heel mooi. Ik wil met jullie vanmorgen weer een stukje lezen uit Hebreeën 11. We zijn daar de vorige keer mee begonnen en we gaan daar nu ook in door. Hebreeën hoofdstuk 11 en we lezen dan vers 4. Daar staat. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt er dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gave. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Ik lees die ook nog een keer voor uit de herziene Statenvertaling. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. De Hebreeën schrijver duikt de Bijbelse geschiedenis in om de enorme betekenis en waarde van het geloof, het geloven, te illustreren. En hij gaat dat doen in dit hoofdstuk aan de hand van bekende verhalen, bekende personen. Mensen die voor ons hebben geleefd in de tijd van het Oude Verbond. Wij zeggen nu in het Oude Testament. In de eerste verse van dit hoofdstuk 11 heeft de schrijver het geloof als het ware gedefinieerd. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. Het geloof geeft zekerheid over de dingen waar we op grond van Gods beloften op mogen hopen. Het geloof levert het bewijs van de onzichtbare dingen, van de processen die daar verlopen, in die geestelijke wereld, in die hemelsferen. Het geloof van mensen, jouw geloof, mijn geloof, ons geloven, het geeft zekerheid over de dingen waar we op grond van Gods belofte op mogen hopen. En het geeft ons een bewijs voor alles wat in de geestelijke wereld gebeurt en geschiet. En dan begint de schrijver bij Abel. Bij Kain en Abel. Bij die eerste mensen die op aarde worden geboren. Adam wordt door God geformeerd. Eva wordt uit God, of uit Adam, door God geschapen. En Adam en Eva ontvangen dan in eerste instantie twee zonen. Kain en Abel. En daarmee worden zij het eerste gezin op aarde. Zij wonen niet meer in de hof. Kain en Abel zijn buiten die hof van Eden geboren. Door de zonde van Adam en Eva kunnen zij niet meer zijn en blijven in dat paradijs op aarde. En met hun kinderen beleven ze ook niet meer die paradijselijke situatie die zij daar met God hebben beleefd. Die intense, ongestoorde, volledige verbondenheid met God, dat spreken met hem bij de boom des levens, 's avonds in de avondkoelte. Het is geweldig geweest. Ze hebben daar ongelooflijk veel van ontvangen, van geleerd. Maar ze blijven er nu min of meer van verstoken. Er is door die zonde een innerlijke verdeeldheid ontstaan. Hun leven wordt niet meer alleen bepaald door dat intense contact, die volledige verbinding met God. Er is iets bijgekomen. Door de werkingen van Satan, die hen tot zonde heeft verleid, heeft ook dood, die macht uit het rijk van Satan, invloed gekregen, claim gekregen in hun leven. Diezelfde dood waarover Jesaja in hoofdstuk 25 zegt: hij zal de dood vernietigen. De berg Sion, hier begint hij. Hier krijgt hij zijn eerste beslag op Adam, op Eva. En ook Abel en Kain blijven daar niet van verschoond. Het is niet meer zoals het was. Die volkomen harmonie is doorbroken. Maar God heeft hen ook iets beloofd. Zij weten waar hun God met hen naartoe werkt. Hij heeft hen iets beloofd en ook iets laten beleven. God bekleedt hen met dierenvellen. Onder leiding van God mogen Adam en Eva een offer brengen. Een dier slachten en met die vellen waarmee ze bekleed worden, bekleedt God hen ook met iets in de onzichtbare wereld. Die dierenvellen zijn een afbeelding van wat er in de onzichtbare wereld gebeurt. God opent voor hen een weg van vergeving. Een weg van verzoening. Als Adam en Eva in zonde vallen, als Kain en Abel in zonde vallen, mogen ze daarna opstaan. En met uitzicht op wat God bedoelt, verder gaan. Wat een prachtige belofte. Wat een prachtig gebeuren. Heel concreet. En daarmee laat God zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Er zal een verlosser tevoorschijn komen. Een redder. Een Messias. Die alle mensen gaat verlossen op een manier die je kunt afleiden uit waarmee ik jullie nu bekleed. Hij zal dat rijk van Satan en dood overwinnen. Hij zal de kop van de slang vermorzelen. Elke sluier zal die vernietigen en de dood zal hij van zijn kracht beroven. Belofte en een beleving. En als Adam en Eva Kain en Abel opvoeden, dan zullen zij hen natuurlijk over de situatie waarin zij geleefd hebben in die hof hebben verteld. Over wat er gebeurd is bij die zonde, de aanleiding daartoe. Maar ook hoe God hen daarna heeft opgevangen. En samen met en hen heeft geleerd om offers te brengen. Adam en Eva gaan hun zonen daarin voor. Ze zullen samen offers hebben gebracht. Samen iets hebben beleefd van wat God wil doen als mensen hem vergeving vragen en op weg zijn onder zijn leiding naar verzoening. En als die broers dan groter worden, Kain en Abel, en zelf een beroep kiezen, gaan beide door met dat offeren. Ze gaan door in wat hun ouders hen hebben geleerd. En beide betuigen daarmee hun dank aan God voor wat hij hun geeft. Kaïn brengt als landbouwer de eerstelingen van zijn oogst, de opbrengst van het land, als offer aan God. En Abel brengt als schaapherder de eerstgeborene van zijn kudde. Dat lezen we in Genesis 4 vers 3. Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde. Offerde hij de beste stukken vlees. Een verschillend offer. De vrucht van het land. En de eerstelingen van de kudde. Je kunt het koren niet vergelijken met een lam. En een plant niet met een dier. Er zit verschil in. Ja. Maar als zij beide offeren, ontstaat er nog een verschil. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. Nog een verschil. De Heer schonk aandacht aan de een, maar aan de ander niet. Zou dat ook te zien zijn geweest? Zou dat waarneembaar zijn in de zichtbare wereld? Nou, als je de verhalen uit de kinderbijbel leest, met de plaatjes erbij, dan weet je het wel. Ik heb die kinderbijbel niet meer en ik heb dat plaatje wel zitten zoeken. Ik heb wel wat een plaatje gevonden, ik wil het u toch laten zien. Kijk dit. Kijk er maar eens goed naar. Vooraan zie je Abel zitten, bij een offer, een dier erop, schaapjes eromheen. Ingebed tot God, kijkt omhoog. En wat zie je? Het vuur en de rook gaat omhoog. En daarachter zie je Kaïn zitten. Je kijkt een beetje schuin naar achteren. Er liggen wat vruchten in een la of in een mand op de grond. En bij hem gaat het vuur naar beneden. En de rook ook. En die jongen is helemaal niet blij. Ja. Zou het zo gegaan zijn, denk je? Elke kinderbijbel geeft dit beeld. En als je zoekt naar plaatjes over het offer van Kaïn en Abel, krijg je dit soort plaatjes. Het is heel oud natuurlijk, het is een beetje gedateerd allemaal. Maar het geeft wel aan hoe mensen zich dat hebben voorgesteld. Ik geloof er geen biet van. Als je een offer ontsteekt en er is geen wind, dan gaat het vuur naar boven en de rook ook. En dan kan het niet 20 meter verderop opeens naar beneden gaan. Dat is heel onnatuurlijk. Dat klopt gewoon niet. En als er wind is en het offer van het vuur van Kaïn gaat naar rechts of naar links, dan zal dat met Abel ook zijn gebeurd. In het natuurlijke is er geen verschil. Nee. Het werkelijke verschil waar hier in Genesis 4 vers 5 op wordt geduid, begint in de onzichtbare wereld. En elk plaatje vertroebelt dat beeld. Vertekent het beeld. En geeft eigenlijk een sluier op de werkelijkheid. Wat gebeurt er? Het begint heel klein. En het wordt gaandeweg steeds groter. Kaïn en Abel, ze brengen allebei een offer. Maar het offer van Abel heeft meer waarde. Hebben we gelezen. Komt dat doordat de een koren, vruchten van het land offert en de ander een dier? Zit het dier dichter bij het offer dat Adam en Eva hebben mogen brengen in de hof? Ik geloof het niet dat daar het verschil in zit. Beide offers zijn goed. Beide offers zijn naar Gods wil. En Mozes spreekt in zijn inzettingen en uitleg over de offers, Leviticus 2, nummer 15, zowel over graanoffers, offers van de vruchten van het land, als ook over dierenoffers. Je moet je voorstellen dat die graanoffers leiden tot grote feesten. De offer van de gerstenoogst, de eerstelingen van de gerstenoogst, vinden plaats bij het paasfeest. De eerstelingen van de tarweoogst vinden plaats bij het wekenfeest, Pinksterfeest. En de eerstelingen van de druivenoogst zijn verbonden met het loofhuttenfeest. Met het feest van de inzameling, zoals het dan oorspronkelijk heet. Ja, die grote feesten zijn gekoppeld aan oogsten, aan de vruchten van het land. En als daar zulke geweldige feesten al bij gevierd wordt in het oude verbond, laat staan als het zijn ware betekenis gaat krijgen in het nieuwe verbond, geeft aan dat die vruchten van het land wel degelijk van belang zijn. De vader, de landman, wacht op de kostelijke vruchten des lands. En hij ziet met verlangen uit naar die ontwikkeling van die volle kostelijke vrucht, naar dat volle koren in de aar, nadat de vroege en de late regen erop zijn gevallen. Nee, het verschil zit hem daar niet in. Kain en Abel brengen allebei een offer aan God van wat uit hun werk is voortgekomen, onder leiding van God, met dank aan God. En het is helemaal goed. Maar wat is er in het hemelse koninkrijk van God aan de hand? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld bij dat offeren van Abel en Kain? En dan gaat het niet zozeer om wat je offert, maar veel eer om hoe je dat doet. Wat er dus bij dat offeren op aarde in de onzichtbare wereld vanuit je hart tevoorschijn komt. Niet de daad van het offer telt, maar het hart van waaruit die daad ontspringt. Het gaat om het hart van degene die offert. Wat daarin werkzaam is, wat zich daarvan uit naar God. En dan zegt de Hebreeënschrijver, door het geloof brengt Abel een beter offer. Door zijn geloof, dat geloof van Abel, heeft dat offer van hem meer waarde dan het offer van Kain. Door het geloof ontstaat dat verschil. Ja, je kunt iets doen vanuit je geloof. Helemaal ontspringend uit je hart. En je kunt precies hetzelfde doen vanuit een gewoonte. Omdat het kennelijk zo hoort. Aan de buitenkant valt er niets op, maar in de geestelijke wereld is het verschil groot. In de hemelsferen blijkt het verschil. Komt het verschil openbaar, wordt het zichtbaar. Niet voor mensen, maar wel voor God. Voor de engelen en voor de afgevallen engelen, de boze geesten. Als Abel een offer brengt, dan zoekt hij op grond van wat hij van zijn ouders heeft gehoord naar de werkelijkheid bij God. Mijn God, als u mijn zonde vergeeft, wat gebeurt er dan? Hij komt tot geloof in God. En dat geloof uit hij in zijn offer. Hij klimt op tot God. Zoekt naar het meerdere bij God en vindt dat ook. Hij vindt daar iets. Hij ontvangt een getuigenis van God zelf in zijn hart. Abel, jouw zonden zijn vergeven. In mijn ogen ben je een rechtvaardige. Abel kreeg een getuigenis. Dat klonk niet rondom hem, dat klonk in zijn hart. Jij bent de rechtvaardige. Dat getuigt God zelf aan die man die met heel zijn hart zijn God zoekt en zijn offer brengt vanuit dank, maar ook van verlangen om zijn God beter te leren kennen. Om met zijn God verbonden te raken, om los te komen van zijn zonde en weer die eenheid met God te gaan beleven. En als je toch zo'n getuigenis van God zelf in je hart krijgt, ja mensen, dat geeft vreugde. Abel richt zijn hoofd vol dankbaarheid omhoog en zijn gezicht gaat stralen van vreugde. Ik snap dat. En dat wordt natuurlijk wel gezien door Kain. De andere mensen rondom hem. Dat wordt zichtbaar. En is dat dan alleen voor Abel, omdat hij het zo goed heeft gedaan? Nee. Wat Abel beleeft, mogen ook andere mensen gaan beleven. Dat bedoelt ook God. Abel, vertel het maar. Laat die ander, je broer, je ouders en je broers en zusjes, maar delen in wat ik jou openbaar. Abel mag zijn familie daarin voorgaan. Tot heil van mensen. Tot heil van alle mensen die geboren zijn of nog geboren gaan worden. En wat doet Kain? Nou, die brengt ook keurig zijn offer. Ook hij is God dankbaar voor de opbrengst, de oogst van zijn land. Maar Kain zoekt niet verder. Hij doet alles zoals het hoort. Precies zoals zijn ouders het hem hebben gezegd. Maar zijn hart, ja, je zou zeggen, het blijft er een beetje koud onder. Kain klimt niet op, komt niet hogerop. Hij blijft geestelijk hangen in het zichtbare. En dan, ja, dan kun je zo'n getuigenis, wat God je wil geven in je hart, in een open en ontvankelijk hart, niet ontvangen. Dan kun je die vreugde niet gaan beleven die Abel beleeft. En dan krijgt de vijand kans om iets anders te bewerken op zo'n moment. Abels blik gaat glanzen. Kains blik wordt donker. De vijand zaait jaloezie. Afgunst in het hart van Kain. Waarom hij wel en ik niet? Ik breng toch ook een offer? Ja, dat mooie verhaal van hem. Het zou wat. Kain laat zich inpalmen door een boze geest. In diezelfde onzichtbare wereld waar de Heer een getuigenis aan Abel geeft, krijgt Kain heel wat anders voor zijn kiezen. Omdat zijn hart niet op de Heer gericht is, maar blijft hangen in zichtbare zaken. En die vijand heeft een plan. Niet alleen om Kain van die vergeving van zonde af te houden, niet alleen om Kain jaloers te maken, maar om door hem ook Abel te treffen. Om dat getuigenis wat God aan Abel geeft te ontkrachten en te laten stoppen. En we weten wat er daarna gebeurt. In plaats van dat Kain bij Abel te raden gaat, joh, vertel jij me eens, waarom glanst jouw gezicht? Heb jij iets wat ik niet zie? Nou, dan had Abel het hem zeker verteld. Maar in plaats van dat hij daarover met Abel gaat praten, als ze samen het veld ingaan, slaat hij Abel dood. Waarmee hij nog verder verwijderd raakt van die God die ook zijn liefde aan Kain wil geven. Ook zijn getuigenis aan Kain had willen geven, maar er niet bij komt, omdat het een hart is dat koud is, dat niet zoekt, dat niet openstaat, maar door iets anders in beslag wordt genomen en mee wordt gesleept. Wat een triest einde van deze eerstgeboren zoon van Adam en Eva, Kain. En wat een verdriet voor de ouders, voor Abel, voor Adam en Eva zelf. Je kunt je afvragen, heeft de duivel zijn doel bereikt? Hij heeft Kain te pakken genomen. Hij heeft vanuit die jaloezie naar Abel Kain aan kunnen zetten tot moord. En die moord is uitgevoerd. Abel sterft, kan niet verder getuigen van wat hij ontvangen heeft. Maar is daarmee het getuigenis wat Abel van God ontvangen heeft gestopt? Nee, zegt ons vers uit Hebreeën 11. Door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is die gestorven. Dat is wat. die Hebreeën schrijver, voegt toch wel het een en ander toe, hè? Aan bekende verhalen, personen uit het Oude Verbond. Vanuit Nieuw Testamentisch licht kijkt hij naar die personen die hem zijn voorgegaan. En dat deelt hij met degene die zijn brief lezen. En vanmorgen ook met ons. Nee hoor, dat getuigenis klinkt door. En daarom neemt die Hebreeën schrijver Abel op als die eerste geloofsgetuige. Hij gaat geloofsgetuigen noemen. Hij gaat mensen noemen die iets hebben ontvangen van God, die iets hebben beleefd met God, waar wij als Nieuw-Testamentische christenen ons voordeel mee kunnen doen. Abel is een geloofsgetuige, een geloofsheld. Dat getuigenis dat Abel door zijn geloof in zijn hart heeft ontvangen, dat stukje openbaring wat hij van God heeft gekregen, is niet verdwenen. Nee, het heeft doorwerking gekregen. Hoe? In mensen die net zoals Abel op dezelfde manier naar dat meerdere van God hebben verlangd, naar dat meerdere van God hebben gezocht. Mensen die net zoals hij opgeklommen zijn in die hemelsferen. En dat begint al bij Seth, die jongen die geboren wordt nadat Abel is gestorven. Waarin God ook zijn plan en zijn werk wil doen en kan doen. Seth gaat mensen samenroepen, gaat bijeenkomsten houden, samen met zijn kinderen. Geweldig! En wat denk je van een man als Henoch? In het geslacht van Seth, voortgekomen uit Seth. Een man die wandelt met God, daar gaan we de volgende keer over nadenken. Wat denk je van een Noach aan het einde van die voortijd, die als enige, te midden van een wereldbevolking die helemaal is afgedwaald, God zoekt en de redding mag beleven die God door hem heen wil bewerken. Ja, en daarna, oh, velen zijn Abel gevolgd in dat spoor, in dat getuigenis, in die openbaring die hij al heeft ontvangen, waarin God nog het meerdere heeft geopenbaard. Ik denk dat Abel iets heeft begrepen van wat de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 9 vers 22 zegt. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Als Abel zijn schaapje of zijn lammetje slacht en het bloed vloeit en hij brengt het offer. Ik denk dat hij iets heeft ingezien van het plaatsvervangend sterven. Het dier sterft en hij komt vrij. Het bloed van het dier vloeit, waardoor zijn bloed niet hoeft te vloeien. Een plaatsvervangend offer. Het lammetje neemt als het ware de plaats van Abel in. Daar is hij over gaan doordenken. Hé. Wat reinigt mij van zonde? Het woord van God, het geloof, maar ook dat offer van iemand die mijn zonde van mij overneemt. En daarin is het licht gekomen op wat de verlosser, het lam van God, in de volheid des tijds gaat doen. Ja, het wordt hem duidelijk. Het wordt Abel langzaam duidelijk. Zonder bloedstorting, zonder dat plaatsvervangend sterven, kan eigenlijk die verzoening, die vergeving niet doorwerken. Maar met en door dat plaatsvervangend sterven, juist wel, als er geloof in is. Want je moet het geloven dat die ander jouw plaats inneemt en jouw straf draagt. Het gevolg van jouw zonde draagt. De dood. De dood is het gevolg van je zonde. En als er dan een dier sterft, ja. Die dieren moesten iedere keer weer sterven. Die offers moesten steeds weer gebracht worden. Maar nu het grote geweldige voor het wonder wat God in zijn eigen zoon ons geeft. Jezus Christus mag als lam sterven voor de zonde van alle mensen. Wat geweldig. De bloedstorting van Jezus Christus is plaatsvervangend. Het sterven van Jezus Christus is plaatsvervangend. Wij hoeven daardoor niet meer dat loon wat de zonde geeft te dragen. Jezus heeft dat voor ons gedragen. En omdat hij is opgestaan, mogen wij ook nog eens een keer met hem opstaan. Wat geweldig! Ja, die Hebreeën schrijver is daar helemaal vol van. Die heeft dat offeren, wat in het oude verbond tot stand komt en helemaal door Mozes ook wordt ingesteld met priesters en met een tempeldienst. Hij is dat gaan zien van, dat is alleen maar inleidend voor wat er in de volheid des tijds, inmiddels ook voor hem een voldongen feit, is gebeurd. De Hebreeën schrijver leeft in die tijd na het offer van Jezus. Hij noemt Jezus de mega hoge priester in de hemelse gewesten. In Gods koninkrijk, in die hemelse tempel. Hij ziet alles wat daar in dat oude verbond aan beeldspraak is opgebouwd, aan voorbeeld is gegeven, leiden naar wat er nu in de hemel gebeurt, mogelijk is, voor mensen die in Jezus Christus geloven. Door het werk van die hoge priester Jezus Christus zijn er geen dierenoffers meer nodig. Een offer zoals Abel heeft gebracht. Die offers die de priesters hebben gebracht. De offers die de hoge priesters op grote verzoendag hebben gebracht. Het is niet meer nodig. Want Jezus Christus, onze mega hoge priester, heeft zijn offer gebracht. Wij zijn geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en voor altijd. Die priesters, ja, die blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen, die de zonde eigenlijk nooit kunnen wegnemen. Terwijl hij, Jezus, na zijn eenmalig offer voor de zonde, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht tot van zijn vijanden, al die vijanden die mensen tot zonde hebben verleid, en ook die vijanden die mensen daarna in de dood voeren. Totdat van zijn vijanden een bank voor zijn voeten is gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Wat een uitspraak daar van die schrijver in Hebreeën 10. Dankzij het bloed van Jezus Christus kunnen wij zonder schroom dat hemelse heiligdom binnengaan, langs die nieuwe levende weg die hij voor ons heeft gebaand. Een heilsfeit dat zo fundamenteel is, zo essentieel voor je leven van elke dag, dat we daar steeds weer ook aan herinnerd mogen worden. En elke maand vieren we Avondmaal. Ja, dat doen we. Danken we de Heer voor het werk wat hij heeft gedaan. En we vieren dat offer voor onze zonde. Ja, zeker. En dat blijven we doen, zegt Paulus. Totdat hij komt, totdat hij verschijnt in volheid in die zijne. Op die dag dat er een einde gemaakt gaat worden. Aan elke sluier, aan elke macht, aan de kracht van de dood. We mogen elke maand avondmaal vieren. Zo vaak als we dat maar willen doen. Het maandelijkse is niet in de Bijbel ingesteld. Dat is een wijze van werken die wij zelf hebben gekozen. Maar ook nu, in de viering van zo'n avondmaal, geldt voor ieder van ons wat destijds voor Kain en Abel gold. Niet het gebruik van het avondmaal. Niet het eten van het brood. Niet het drinken van de wijn reinigt ons van zonde. Niet het uiterlijke in de zichtbare wereld is bepalend. Hoe mooi, hoe heilig en hoe sereen dat ook gevierd wordt. Het gaat om meer. Ook in de viering van het avondmaal gaat het om geloof. Om het geloof. Nog beter, om jou. Om jouw persoonlijke geloof. Net zoals destijds bij Abel, de man die hier wordt genoemd in Hebreeën 11, vers 4. Dan krijgt het waarde. Dan heeft het waarde. En nog meer dan wat Abel ooit heeft beleefd. ook jij mag dan, net zoals hij, een getuigenis ontvangen in je hart. Niet alleen bij de viering van het avondmaal, maar zeker ook dan. Maar elke keer als jij tot God gaat en een beroep doet op het werk van jouw hoge priester Jezus Christus, die met zijn bloed jouw zonde heeft gedragen en met zijn leven jou doet opstaan uit de dood, uit elke overheersing, uit elke nieuwe besmetting of verduistering. Jij mag getuigenis ontvangen en zekerheid krijgen over wat de Heer voor jou heeft gedaan en nu ook in jou verder wil doen vandaag, deze dag. Door jouw geloof reinigt de Heer je hart, je leven. Door jouw geloof ontvang je het bewijs dat je een rechtvaardige bent. Dat wordt je niet aangepraat door broeder voorganger of door iemand anders. Of ja, maar dat staat hier toch. Het is iets wat God zelf, wat Jezus zelf in jouw hart getuigt. Jij bent een rechtvaardige. Jij gelooft in mij. Je bent met mij verbonden. Je richt je op mij. Je wil verbonden blijven en leven met mij. Ik ga met je door. Je ziet het niet, dat bewijs. Maar het is er wel. In je hart. Waardoor ook jij je hoofd mag opheffen. Altijd, wat er ook is gebeurd. En je mag heel je gezicht laten stralen van vreugde, van dankzegging, van lof en aanbidding. Vanwege dat wonder van heil en genade dat jij mag beleven in Jezus' gemeente. Als lid van zijn lichaam, als gelovige, verbonden met je Heer. En ook jij mag die vreugde delen met je broeders en zusters in het huisgezin van God. Geeft dan de vijand geen kans om zijn zo geheel andere woorden bij jou in te zaaien. Woorden die jou doen kijken naar wat je broeder en zuster doet. Woorden die jou jaloers willen maken op wat die ander beleeft. Woorden die jouw ogen en jouw aangezicht donker willen maken, je gedachten willen verduisteren. Je boos willen maken omdat dit gebeurt en dat nog gebeurt en dit niet lukt en dat niet lukt. Kain had bij Abel te rade kunnen gaan. Hij had met zijn broer kunnen overleggen. En dat kunnen wij ook. Wij kunnen bij onze Heer te rade gaan. We kunnen bij onze broeder en zuster te rade gaan. Als je ergens tegenaan loopt, ergens niet uit loskomt en steeds verder ingesloten raakt. Joh! Wat staat mij te doen? Waardoor kom jij er doorheen en lijkt het alsof ik er niet doorheen kom? Wat is er aan de hand? Blijf niet rondlopen met teleurstelling. Het had zo anders kunnen gaan met Kain en Abel. Ja, het had heel anders kunnen gaan. Ja. Maar laat jij het dan in ieder geval niet op diezelfde wijze gebeuren. Laat jij je niet isoleren van je broeder en zuster, van het gezin waarin de Heer wil werken. Laat je niet isoleren en op jezelf terugwerpen. Wat er ook allemaal over je heen komt en passeert. Ga bij de Heer te raden. Zoek het bij Hem. Klim hogerop. Sla je ogen op naar de bergen, van waar jouw hulp komt. De Heer voorziet vanaf de Sion. Op de Sion, maar zoek het dan bij hem en bij hem alleen. Het gaat om ons geloof. Elke keer weer. Om geloof in het werk van Jezus, geloof in het werk van God, in zijn woorden, in zijn beloften, zijn plan en zijn bedoeling. Stel je hart maar steeds verder open voor dat getuigenis van de Heer. Voor een verdere openbaring van de Heer. Voor alles wat hij jou, ons, in zijn gemeente wil geven. En de Heer heeft nog zoveel meer om te geven dan wat wij tot nu toe beleven en hebben ontvangen. En als het dan rechtstreeks van hem naar jou toe komt, of door een woord vanuit de Bijbel naar jou toe komt, Of door een broeder of zuster die wat zegt. Of door een opmerking in een gesprekje na afloop van de dienst. Of in een telefoongesprekje midden door de week. Dat maakt niet uit. Het gaat niet om het woord zelf. Het gaat om jouw geloof. En wat het in je hart doet. Hoe je met die woorden van de Heer omgaat. En waar je je verder op richt. Wat Jezus wil doen in deze tijd. Is niet alleen van grote waarde voor jou en voor mij. Voor ons hier en nu. Ook door ons geloven en hopen. Ook door ons vertrouwen en verwachten. Ook door ons liefhebben van de Heer en onze trouw aan de Heer. Zal dat getuigenis van de Heer doorklinken. Het zal doorwerken. In de wereld om ons heen. Want ook jij en jij, wij allen, mogen geloofshelden worden, geloofsgetuigen zijn. En daarmee het goede voorbeeld geven aan velen die nu nog in het duister rond moeten lopen. En misschien zien ze het nog niet. Je familie, je buren, je kinderen, ik noem maar wat. Maar het is er dan wel, bij jou, in jou. Laat het maar zien. En misschien gaan ze er nu nog niet op in. Maar ze kunnen dat wel. Want de deur staat voor hen open. Bij jou. Altijd. Toch? Schrijf die ander niet af. Blijf je openen. En blijf verbonden met de Heer. Opdat dat getuigenis wat hij jou geeft, wellicht ook die ander kan gaan bereiken. Verblijd je daarover dat jij in deze tijd, in deze eindtijd, dat wij als gemeente, als kleine gemeenten in deze eindtijd, geloofshelden mogen zijn. Als geloofsgetuigen mogen functioneren. En de openbaring die de Heer in ons midden al heeft gegeven, mogen doorgeven. Pak die roeping op. Verblijd je daarover. De Heer roept je, wil je inzetten en wil jou bevestigen, bekrachtigen, versterken in alles wat nu nodig is. Het lijkt soms alsof we tegen de bierkaai aan het vechten zijn, maar die bierkaai zal wijken en de duivel zal het moeten laten gaan. Hij krijgt het niet voor elkaar. Hij zal zijn doel niet bereiken, want de Heer is met ons. Besef ook wat er door jouw geloof in jouw hart ontstaat en groeit, gaat tevoorschijn komen. Wordt zichtbaar. In Hebreeën 11 vers 3 zegt de schrijver, door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gekomen is en dat het zichtbare ontstaan is uit het niet ontstaan is uit het waarneembare, maar uit het onzichtbare. Alles wat in het zichtbare ontstaan is, is uit het onzichtbare tevoorschijn komen. Door het spreken en werken van God. Als God dan in onze harten spreekt en werkt, dan gaat dat iets tevoorschijn brengen. Vanuit dat hart komt er iets openbaar. Een vernieuwing, een verandering. Mensen waarin het leven Gods zichtbaar wordt voor de wereld rondom. Houd daarom stand in geloof. Volhard in geloof. Overwin door je geloof. Door je geloof in God. Je geloof in Jezus. Leef door je geloof. Werk met dat prachtige vermogen dat ons allemaal is gegeven. Het staat al in het Oude Verbond. Oude Testament, Habakuk, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Paulus haalt het aan in Romeinen 1. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, door zijn trouw leven. Ja, dat, zo wordt het ook wel eens weergegeven. Laten we zo, in het spoor van de geloofsgetuigen die ons zijn voorgegaan, samen als geloofsgetuigen in het nieuwe verbond verder gaan. Ons weg naar de top van de berg Sion. De gemeente van Jezus Christus zal die top bereiken. Het werk van Jezus in de zijne, in ons, zal zijn voltooiing vinden in de hemel en op de aarde. En wij zullen daar komen onder leiding van hem, Jezus Christus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. Amen. Ik wil natuurlijk een lied zingen.